De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Hey allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 115 alweer. En welkom Marieke Baan.
Hallo.
Hey, en Nick Poelstra.
Hey.
Hi, mijn naam is Thijs Roes en wij zijn met z'n drieën vandaag de Space Cowboys. En we gaan het hebben over, ja, wat zijn jullie hoofdonderwerpen? We hebben nogal wat, uiteenlopend. Marieke?
Ja, ik denk toch dat het nieuws over de roadmap en de financiering van een paar hele grote infrastructurele projecten in de sterrenkunde en de ruimtevaart, dat wel het grootste nieuws
is. Ja, dat is mooi. En daar heb jij ook nog wat mee te maken. Dus daar gaan we zo meteen meer over horen. En Nick?
Ja, ik kijk de andere kant op. Ik kijk terug naar de aarde, want we hebben het groot nieuws over het satelliet dataportaal. Die is weer verlengd en zelfs verbeterd.
Ja. Precies. En dan hebben we ook nog weer wat nieuwtjes uit de grote crisis in de kosmologie. Dus daar gaan we het ook nog over hebben. Dus we weten allemaal niet meer precies hoe het zit. Waar gaan wij beginnen? We gaan eerst eens eventjes bij de hemel beginnen. Gewoon als we naar boven kijken. Want wat dat betreft was dat eigenlijk de grote hype van de afgelopen twee weken.
Het is wel een weekje, ja. En het is natuurlijk een hartstikke actueel onderwerp. En deze podcast moet nog even langer mee. Dus voor de mensen die laten luisteren. Oké, sla dit stukje maar over.
Spoel een stukje door, maar er valt van alles te zien.
Maar het poollichtverhaal natuurlijk. De zon is weer op weg naar een maximum. Dus er zijn meer zonnevlekken, meer coronal mass ejections. En sommige daarvan komen in de richting van de aarde en die leveren dan echt prachtig noordenlicht op. Vooral op de hogere breedtegraden natuurlijk.
Ja, in het noorden.
En heel af en toe is dat ook in het Nederland te zien. Met het blote oog, moi. Maar op camera heb je dan toch ook prachtige plaatjes. En dat was zondagavond en maandagavond. Ja. En ik heb op Twitter allemaal gevolgd. Er waren files overal. Mensen gingen echt massaal naar Egmond aan Zee en naar Lauwers Ogen en op de Waddeneilanden. En dat was het was wel wat.
Mensen vonden het heel bijzonder, hè, om het noorderlicht in Nederland te kunnen zien.
Het was ook heel bijzonder. Ik ben zelf naar de Beverwijk gereden. Ook echt midden om inderdaad 1 uur 's nachts stonden daar. Ik kon het met het blote oog niet goed zien. Maar nadat ik een sluitertijd van 32 seconden gebruikt had,
oh, wow.
had ik wel een leuke foto.
Oh, ja. Je hebt het dus niet goed gezien of heb je het echt niet gezien met je blote oog?
Ja, nadat ik de foto gemaakt had, kon ik een kleurverschil zien.
Ja.
In de hemel, waardoor ik het kon ontwaren. Maar ik had het waarschijnlijk van tevoren niet gezien. Maar we stonden daar met een mannetje 50.
Oh, wauw.
En
hoezo Beverwijk dan?
Gewoon aan het strand inderdaad.
Ja, oké, gaaf. Ja, ik lag op een gegeven moment in bed. En toen dacht ik nou van, ja, ga ik nou even kijken. Toen kwamen er net wolken aan. En toen dacht ik, het heeft helemaal geen zin. En ik heb dit al een keer meegemaakt in IJsland ook. Waar ik eigenlijk ook toch mede heen ging in de hoop dat ik het zou zien. Ja, behalve dan dat het in IJsland de hele tijd altijd overal bewolkt is. Heb ik alleen dat sluitertijdverhaal daar meegemaakt. Dat ik ook echt, ik lag zo lekker in mijn bed. Ik denk, ik ga het niet nog een keer proberen.
Nee. Het scheelt wel als je het ooit gezien hebt. Ja. Minder erg is dat het nu niet.
Precies, dus ik had die existentiële onrust, die kon ik achter mij laten. Het is wel grappig, want we hadden dus eigenlijk die komeet een maand geleden. Dan het Noorderlicht. En nu, als we dan, even actualiteit. Als je naar boven kijkt, kan je Venus en Jupiter heel prachtig bij elkaar zien staan.
Vanavond gaan ze echt, om 7:00 moet je kijken naar het westen, west-zuidwesten, denk ik. Venus gaat natuurlijk altijd achter de zon aan onder. Dus je weet ongeveer dat je moet kijken naar de plek waar de zon onder is gegaan. En Jupiter staat links, Venus staat rechts, staan heel dicht bij elkaar. En morgen staan ze boven elkaar. Dus staat Venus boven Jupiter. Venus is iets helderder dan Jupiter. Ja. En zo'n hele nauwe samenstand komt niet extreem vaak voor. Wel af en toe natuurlijk. En ook in andere combinaties met andere planeten. Maar het is echt de moeite van het aanschouwen waard.
Om ze zo dicht te hebben. Het zijn de meest heldere objecten na de zon en de maan in onze hemel.
Ze zijn niet te missen nu. Ik heb zelf vanuit mijn woonkamer, ik woon in Rotterdam. prachtig uitzicht over de stad, maar ook daardoor een hele vrije hemel. En ik kan ze gewoon lekker vanaf mijn bank, kan ik die dans kan ik prachtig zien.
Gaaf.
En het is inderdaad, je hebt inderdaad Jupiter nu linksboven staan en Venus rechtsonder, dat is op dit moment. En dat schuift inderdaad nu steeds verder naast elkaar. Dat ze inderdaad vanavond eigenlijk elkaar praktisch raken. Ja. En dan inderdaad vanaf morgen is Venus de bovenste.
Ja.
En mensen vragen dan ook, kunnen ze niet botsen? Ja. Die vraag wordt gesteld.
Oh, oké. Okay. Nee, sorry.
Ja, maar dat kan niet.
Ik denk dat onze luisteraars daar iets...
Die weten dat.
Iets sneller een antwoord op hebben, ja.
Want ze staan schijnbaar naast elkaar, maar dit echt natuurlijk niet. Want Jupiter staat veel verder weg.
Ook niet leuk Venus. Zijn voor Venus. Nee.
Onder de miljoenen kilometers verder.
En zelfs eigenlijk de verkeerde kant op natuurlijk. Venus staat naar binnen toe vanuit ons gezien. En Jupiter naar buiten.
Naar buiten toe, ja. Ook dat nog, ja. Ja, het zou voor Jupiter zou het een soort blub zijn. En voor Venus het einde van het bestaan.
Ja.
Dat is wel zonde. Ik wilde wel even zeggen, we kunnen het zo actueel zeggen. Van kijk vanavond omhoog. Ik zou zeggen, kijk ook als je dit over een jaar pas hoort. Kijk ook nog eens een keer. Want mij vielen Jupiter en Venus dat ze zo dicht bij elkaar begonnen te komen. Dat is ongeveer een maand geleden of zo. Dat me opviel van, hey, dat is grappig. Je kan ze eigenlijk in één hoogopslag kwijt de maan Jupiter en Venus zien. Dus het is zeker dat is lekker dat de nieuwtjes en de nieuwskoppen nu allemaal gemaakt worden. Maar het is natuurlijk, ja.
Aan de sterrenhemel is altijd wat te zien.
Er is altijd wat te zien aan de
sterrenhemel. Desnoods een Starlink treintje waar we allemaal niet zo blij zijn.
Nou ja.
Ik weet wel dat deze samenstand, dat is echt zo naast elkaar, dat komt pas weer in 2039 weer voor.
Op die manier, ja. Ja.
Dus dat, maar Venus en Jupiter zijn inderdaad wel vaak los te zien. Maar deze samenspel...
Ja. En pin mij hier niet op vast, maar ik hoorde dat Mars ook binnenkort leuk.
Mars
naast
is
de maan.
Al heel lang ook
hoog goed te zien. Hoog aan de hemel en binnenkort vlak bij de maan te zien. Of
beetje roodachtig, gewoon helder en rood, dan is het meestal Mars.
Ja, ik vond het wel grappig, want mensen vroegen me recent nog van hoe weet je nou eigenlijk zo snel wat is. Maar ja, ze zijn zo helder. En inderdaad wat jij zegt, van de ene is rood, de andere is een beetje geel. Dan de laatste is een beetje blauwig. Ja. En nou, dan kom je er wel.
En je kijkt een keer op zo'n app. En dan de volgende dag dan is het iets verschoven. Maar dan staan ze er nog allemaal.
Ja,
dat is het mooie.
Precies. Hey Nick, dan gaan we even naar een nieuwtje van jou. Over het Nederlandse satellietdataportaal.
Ja.
Is een succes en er wordt verlengd. Leg eens uit.
Ja, yes, nou, het satellietdataportaal. Laat ik even eerst beginnen bij de NSO. De Netherlands Space Office. Die is eigenlijk de geldschieter voor de Nederlandse bedrijven. Dus Nederland krijgt vanuit ESA een bepaald budget. En dat wordt eigenlijk aan de NSO gegeven. En de NSO die geeft het weer aan bedrijven om bepaalde ruimtevaartprojecten te doen. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben ze ook als doel om gewoon de Nederlandse bedrijven te faciliteren en te helpen in hun bedrijfsvoering en ten opzichte van de concurrentie met de rest van de wereld. En daarom is in 2012 is het satelliet dataportaal
geopend.
Neergezet. Dus, het is gewoon een website waar elke Nederlandse staatsburger gratis gebruik van kan maken.
Mm-hmm.
En daar kan je dus dat is een centrale plek waar satellietdata, foto's, zowel radar als optische beelden, worden ingekocht door de Nederlandse staat. En gratis gratis ter beschikking gesteld worden.
Ah ja, dus eigenlijk wat je zegt inderdaad, ze kopen het op. Ze kopen eigenlijk satellietdata op waar Nederland ook aan meegewerkt heeft, I guess.
Ja,
dan wordt dan gratis beschikbaar gesteld.
Ja, wordt gratis beschikbaar gesteld voor bedrijven. En daar kan je dus allerlei gewoon je analyses mee doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld als, ik heb weer een verhaal dat watlopers bijvoorbeeld, die gebruiken de data van dit portaal om hun routes over het wat heen te guiden.
Ja, te lopen.
Te tracken, om voor te bereiden. Dat woord zocht ik. En dat is dat begon in 2012 met een vrij grote resolutie. Dat wil zeggen dat er echt wel een paar meter per pixel. Dus als je één pixel hebt, dan was dat een paar meter. Dat was in de afgelopen jaren was het al verbeterd naar 50 centimeter per pixel. En dat wordt nu zelfs verbeterd naar 30 centimeter. En dat
gaat dat betekenen dat je als consument, zeg maar, of als bewoner ook je eigen omgeving kan gaan bekijken, vergelijken?
Ja, iedereen mag er gebruik van maken, zolang je maar Nederlands staatsburger bent. Ja. Of vanuit Nederland een connectie er naartoe maakt.
Anders mag je het niet gebruiken.
Nee.
Oh, grappig. Dus, dat is apart. En nu is het nieuws dus dat hij...
Ja, dus hij is dus nu zo eigenlijk dit jaar ophouden. Omdat ja, die data is niet goedkoop. Maar ze hebben nu toch gelukkig overeengestemd dat er voor de komende 3 jaar weer de data weer wordt opgekocht van de verschillende bedrijven.
Dus hij is met 3 jaar verlengd.
Dus
eigenlijk in 2012 is hij begonnen en nu nog 3 jaartjes komen erbij.
Ja, het is net...
Waarom maar 3 jaar?
Zolang wil de Nederlandse staat commitment geven om dus te betalen voor de
satellietdata. Het is te duur.
Het loopt redelijk op.
En is dan eigenlijk, nu is het nieuws, het is met 3 jaar verlengd. Is dat dan eigenlijk positief of is het uitstel van executie? Dat is dan ook nog een beetje de vraag.
Nee, het is wel positief. Het is, ja. Het is gewoon ja, een meerjarenplan. En ze kijken over 3 jaar kijken ze weer van, hey, is het nog steeds nodig?
Nou ja.
Is het, wordt het veel gebruikt? Ja, op de moment zijn er 2600 gebruikers. Ze hopen wel met deze verbetering dat wat oploopt. Maar als ze merken dat Nederlandse bedrijven halen hun data wel ergens anders vandaan of het biedt geen meerwaarde meer, ja, dan gaat de Nederlandse staat ook niet meer.
Maar is het allemaal gratis, ook voor bedrijven?
Ja, voor bedrijven is het allemaal gratis.
Er zijn natuurlijk heel veel commerciële aanbieders van...
Ja, nee, daarom, en daarom maakt... Het is begonnen om het innoveren voor Nederlandse bedrijven goedkoop te maken.
Mm-hmm.
En daarom, dus de Nederlandse staat die koopt de data op bij de commerciële aanbieders en biedt het via dit portaal gratis aan. Maar alleen maar over Nederland heen en alleen maar door Nederlandse voor Nederlandse gebruikers.
Mm-hmm.
En daardoor kan je nu bijvoorbeeld gewasklassificaties kan je doen. Je kan het monitoren hoe goed je gewassen groeien. Dus je hoeft niet meer echt elke keer over je land heen te lopen om te visualiseren. Nee, je kan dus het wat lopen, kan je plannen.
Je kan de verandering zien eigenlijk van elk gebied wat je hebt. En ze hebben ook ruwe data op de satelliet-dataportaal. Dus je hebt niet alleen gewoon de foto's, maar ook gewoon nog sensordata die je kan downloaden.
Klopt.
Ja, dus dan kan je eigenlijk toepassen op welke manier je maar wil.
Ja. En ik herinner me ook dat je ook lagen eroverheen kan leggen.
Ja, je kan er het allerlei lagen van maken. Er wordt 6 keer per jaar wordt er een hele opname van heel Nederland gemaakt. En dus ook weer die lagen kan je ook weer over elkaar heen gooien. Om dus te zien van, hey, wat is er veranderd? Nou, zoals bij ons in Rotterdam zijn ze nu de A16 aan het verlengen. Nou, als je dus nu over de afgelopen paar jaar de foto's over elkaar heen legt, zie je de voortgang van de snelweg verbouwing.
Is het al in de vorm van een handige app die je ook op je telefoon zou kunnen gebruiken? Of is het nog steeds...
Het is via een browser. Dus volgens mij, ik heb hem eigenlijk nog niet op de telefoon geprobeerd.
Er was sprake van dat er mogelijk een app, een gebruikersvriendelijke app zou komen.
Oké, okay, ja, dat durf ik heel
Dat zou heel fijn zijn.
Dat zou inderdaad heel fijn zijn.
Ja, het is nu gewoon een website, hè?
Gewoon een website, inderdaad.
En je kan dan gewoon de filters en de lagen aan- en uitzetten.
Ja, precies. Satellietdataportaal.nl.
Nou, stel het maar eens voor bij NSO.
Ik zal eens...
Het is fijn dat het verlengd wordt. Je ziet in de Verenigde Staten zie je dat heel veel informatie van de NASA gewoon sowieso op publiek domein is. En in Europa moet je er altijd moet de overheid altijd even die verbinding ook echt maken. En in dit geval dus ook duidelijk gewoon geld investeren. Nou, leuk. Dank je.
Alsjeblieft.
Over de Nederlandse overheid gesproken, die rijkelijk met geld strooit. kijk, daar is het bruggetje. De NWO, oftewel de Nederlandse overheid, heeft enorm veel geld toegekend aan grootschalige projecten in de wetenschap in Nederland. En er zitten ook een paar astronomieprojecten bij. En daar gaan we het even over hebben. Dus dat is van de NWO, de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Nee, ik zag dat landelijk in het nieuws was heel erg een MRI-scanner gekomen die heel krachtig is. Maar er zijn ook twee astronomieprojecten, namelijk het METIS, eigenlijk meerdere instrumenten voor de Extremely Large Telescope. En dan ook nog instrumenten voor LISA, het observatorium dat zwaartekrachtgolven moet gaan bekijken. Nu zouden we het allemaal opnieuw kunnen hebben moeten oplepelen wat er over nou precies eigenlijk allemaal gebeurt bij die twee projecten. Maar het fijne is dat we hier toevallig hoofdcommunicatie van NOVA hebben zitten.
Dus wij van WC Eend gaat even duiden wat wij van WC Eend...
Marieke.
Van de overheid hebben gekregen.
Wat leuk dat je er bent. Want jij bent betrokken bij NOVA, die dus... dat is een consortium, hè?
NOVA is de samenwerking van de sterrenkundige instituten van 4 universiteiten.
Esron?
Nee.
Nee, die hoort er niet bij.
Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit.
Die hebben allemaal een eigen sterrenkunde.
Die hebben allemaal een eigen sterrenkundeafdeling en dat werkt samen in NOVA. En de instrumentatie, grote optische infrarood instrumentatieprojecten worden centraal gedaan. Net zoals samenwerken op thema's. Dus elke astronoom aan zo'n instituut zit in een bepaald thema. Exoplaneten of het verre heelal of wat dan ook. En bijvoorbeeld wat ik doe, dat werk, dat wordt ook zeg maar samen gedaan binnen NOVA.
Ja, en dus er is 12 miljoen naar LISA gegaan en 18 miljoen naar de instrumenten voor de ILT. Mag ik jou dan ook daarmee feliciteren? Is dat dan zelfs hoe het werkt?
Nou, dat wordt wel een beetje gênant.
Oké, dan ga ik je niet feliciteren.
Oh ja, ik denk, mensen bij NOVA zijn heel blij.
Oh, mensen bij NOVA zijn heel blij.
Want de ILT is natuurlijk al decennia in voorbereiding. Hè? Dat is wat Michel laatst ook geloof ik zei, met de ruimtevaartprojecten is het zo dat als 80% van de financiering van een nieuw ding binnen is, dan gaat de bouw beginnen. Nou, dat is met de ILT ook zo gegaan.
Ja.
Ik zag vorige week een filmpje van Cerro Amazonas in het noorden van Chili, waar die megatelescoop met spiegellijn van 39 meter wordt gebouwd. En hij is gewoon al best wel ver. Het is ook de bedoeling dat hij eind dit decennium echt in bedrijf gaat.
Dus hij, voor mensen die het echt niet weten, Extremely Large Telescope. Nou, de naam zegt het al, hele grote telescoop, groter dan wat ervoor kwam. Hij is al 5 keer zo groot of zo dan de vorige. Die spiegel, 4-5 keer, zoiets was ik ergens.
Klopt.
En,
De VLT,
de Very Large Telescope.
8,4 meter per stuk.
Precies.
Maar ESO, dat is de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, die bouwt en exporteert die telescopen met 16 lidstaten in het noorden van Chili.
Ja.
En wat ESA is voor de ruimtevaart, met lidstaten en grote projecten, is ESO voor de Europese sterrenkunde op de grond. Vanaf de grond.
Kijk, dat is ook even goed om te weten.
Ja. En dus het werkt eigenlijk hetzelfde. Ja. Gewoon met lidmaatschap en jaarlijkse bijdrages. Maar ook dat je als lidstaat van zo'n grote organisatie ook contracten binnensleept. En projecten binnensleept.
Ja. En nu is de subsidie is dus voor de Nederland. Er zijn een paar instrumenten waar Nederland een hoofdrol in speelt. Ja. Dat zijn, even kijken, Metis, Mosaïek en EPIX. Ja. Kan jij me even meenemen in wat zijn die instrumenten? Waarom is het belangrijk?
Zo'n telescoop is natuurlijk vooral, dat zijn spiegels, een hele grote primaire spiegel. En voor de rest kijkt zo'n ding vooral in het optisch en het infrarood. Maar er moeten allemaal instrumenten ook aangekoppeld worden om iets te kunnen doen met dat licht. En waar Nederland nu echt aan gaat meewerken, dat zijn meters inderdaad. Dat is een mid-infrarood instrument. Dat wordt ook helemaal in Nederland gebouwd.
Okay,
wordt ook een nieuwe faciliteit voor gebouwd in Dwingelo.
Wat betekent dat? Een nieuwe faciliteit.
Een lab.
Waar die gemaakt wordt, zeg maar.
Ja. Ja. En hij wordt in Leiden helemaal geïntegreerd. Dus daar komt ook een apart gebouw.
Serieus? Dus, is dat naar aanleiding van deze subsidie?
Nee, dat was al de bedoeling. Ja. Alleen, weet je, je maakt plannen en je bereidt alles voor. En op een gegeven moment moet er wel geld komen om het ook te gaan uitvoeren.
Ja.
En Nederland loopt echt voorop in die... In de optische infrarood sterrenkunde. Dus dat is echt state of the art wat er gebouwd wordt. Dus
optische infrarood, hè? Ja, het is heel grappig.
Dus dat is echt heel belangrijk dat Nederland ook gewoon bij blijft op dit gebied.
Ik las het in inderdaad wat van de persbericht of zo van de NWO. Dat mid-infrarood als een soort Nederlands ding werd gepresenteerd. Ook dat we een leidende wereldwijde rol hebben. Ja. En als je dan vervolgens gaat kijken... Ik had het even ChatGPT gevraagd. Van geef mij dan eens even een paar Nederlandse infrarood.
Infrarood een hele lange lijst VLT-instrumenten, denk ik.
Hij hield me niet op. Ik kom maar blijven vragen. Ik geef hem nog meer. Weet jij zo even een klein kort hitlijstje? Sorry, en dan zetten we meteen even bij waar het dus in de James Webb-telescoop zit. MIRI.
MIRI,
MIRI, die zit daarin. Ja. En welke noemde jij net?
X-Shooter zit op de VLT.
Okay,
Black Jam en Meerlicht, dat zit in Zuid-Afrika en Chili. Op La Silla in Chili. En nog veel meer VLT-instrumenten. VLT is de Very Large Telescope. Steeds groter bij ESO. En die staat 20 kilometer op een andere berg daar in de buurt van de ILT.
Ja.
En dat is echt het vlaggenschip van de optische infrarood astronomie.
Oh ja?
En Nederland is mede oprichter van ESO en heel vaak al directeur geleverd. Dus
precies.
We zitten daar echt vol in.
Ja.
Dus dit is echt geweldig.
Ja.
Er komt nog een instrument, Mosaïek. En dat is zo'n multi-object spectrograaf. En die kan echt heel veel sterrenstelsels en sterren tegelijkertijd opnemen, zeg maar. Dus dat is niet optisch, maar dat is wel ook heel fijn voor
Want het is een spectrograaf, precies. Ja. En die wordt dus ook in Nederland gemaakt.
En dan is er een derde instrument en dat is EPIX. Maar dat is een tweede generatie instrument. Dus dat zal pas later echt gebouwd worden. Er komt nu eerst nog een technologiestudie van. En die instrumenten op de ILT die zijn echt complementair aan wat web doet. Mm-hmm. Dus ze gaan ook naar exoplaneten kijken, maar wel naar exoplaneten die dichter bij de ster staan.
Okay.
Maar EPIX, dat laatste instrument, gaat ook naar koele exoplaneten kijken. En dan wordt er weer echt een hele grote volgende stap gemaakt.
Ja.
Dus dan kom je echt bij de aardeachtige planeten uit.
Ja, het is goed om even te weten dus waar wordt infrarood voor gebruikt. In principe om warme objecten te vinden. Dus bijvoorbeeld een exoplaneet, een ontploffende ster. Op die manier kan je dus infrarood inzetten. En nu is dus METIS is eigenlijk bedoeld om dus gewoon bijvoorbeeld exoplaneten te ontdekken of nader te bestuderen die dicht bij een ster zijn.
Naar relatief warme planeten.
Relatief warm, zodat je dus eigenlijk dus inderdaad gewoon het licht dat van die ster eraf botst, dat kan je dan nog steeds zien. Maar je zegt, als er dus planeten zijn, exoplaneten die veel verder van een ster af zijn, zijn ze eigenlijk te koud.
Dat hoeft niet per se. Hè? Dat...
Hoe zie je ze dan? Met dat EPIX ding? Wat is dat dan voor ding?
Exoplaneten die verder van een ster afstaan, die zijn makkelijker te vinden. Hoe dichter ze bij de ster staan, hoe meer ze overstraald worden. Dus dat is sowieso moeilijker. Dus je bent op zoek als astronoom naar exoplaneten die dichter bij de ster staan, maar die dan niet zo heel warm zijn. Dat is het, zoals de aarde.
Ja, ik wou net zeggen, is de aarde zoiets? Ja, ja de aarde is zoiets. Dicht bij de zon, maar niet zo super warm. Oké, ja.
Dus dan alleen het direct zien van de planeet. Want ik dacht dat voornamelijk exoplaneten altijd werden gespot doordat ze voor hun ster langs gingen. Dat je dan dus die dipjes gaat krijgen.
Nu allemaal coronografische trucs worden er nu uitgehaald. Dat je echt het sterlicht kan wegfilteren. En dat je daardoor de planeet kunt zien.
De ILT krijgt ook een coronograaf, heet het toch? Een coronagraaf. Zodat je dus inderdaad echt de ster blokkeert en dan alles wat er omheen zit, makkelijker kan zien.
Die zijn in ontwikkeling.
Ja, precies.
En dan de tweede is natuurlijk Lisa.
Ja, dat is Lisa, ja.
Daar ben ik geen WC-eend.
Nee, dus
daar zijn
we
wel bij betrokken, maar daar is ESRON, dat is het ruimteonderzoeksinstituut wat tegenwoordig in Leiden zit, de PI, de projectleider van.
Mm-hmm.
En LISA dat gaat bestaan, dat gaat heel ver de ruimte in, 2,5 miljoen kilometer of zo. En dat gaat bestaan uit drie, zeg maar, ruimtesondes die op hele grote afstand van elkaar staan. En die met elkaar in verbinding staan met lasers en allemaal ingewikkelde technologie.
Mm-hmm.
En wat LISA gaat doen, is wat de LIGO en Virgo zwaartekrachtdetectoren in Amerika en Europa nu al doen. Die meten de rimpelingen in de ruimtetijd. Die worden veroorzaakt door zwaartekrachtgolven.
Ja, die een aantal jaren geleden botsende voor de eerste keer echt gevonden zijn. Ja. En groot nieuws was dat toen. Ja,
een botsende neutronensterren, noem maar op.
Ja.
En LISA gaat het in de ruimte doen. Maar die gaan wel op andere frequenties zoeken. Dus een ander soort objecten gaan ze ook vinden.
Andere
dus
tijdsfrequenties.
Ja, dus die hele lange armen, zeg maar, in de ruimte. Dus dan moet die technologie, dat is natuurlijk ook waanzinnig ingewikkeld. Om op zo'n grote afstand van miljoenen kilometers die laserstraal op het goede plekje aan te laten komen. Nou, dat is in ieder geval, technologie is al uitgetest met de LISA Pathfinder-missie. En die gaan
daar hangen.
Naar zwaartekrachtgolven.
En het is wel gaaf, want dus eigenlijk wat je zei, hè, we hadden al infrastructuur op de aarde. Die was relatief klein, als je dat dus vergelijkt met de drie zondes die op grote afstand van de aarde hangen. Dan kan je dus eigenlijk veel nauwkeuriger meten eigenlijk.
Ja, andere objecten meten. Dit is veel langere golflengte. Dus dit worden... Bijvoorbeeld, ik zit even met het persbericht.
Ja hoor, zoek eens.
De oerknal, baby zwarte gaten, witte dwergen.
In de microfoon. Ja.
Witte dwergen. Witte dwergen. En ook wat er gebeurt als sterren worden opgeslokt, zeg maar, in die hele...
Ja, zag gaaf zeg. Want even,
gewelddadige even, omgeving van een zwart gat.
Ja, want zwaartekrachtgolven, hè, dus eigenlijk als een van deze objecten die jij net noemde... iets geks doet, bijvoorbeeld ontploft, bijvoorbeeld samensmelt, bijvoorbeeld de ene tikt de ander aan, dan komen er rimpelingen in de ruimtetijd. Die gaan door het hele universum heen en dan kunnen wij hier op aarde ze opvangen en rimpelingen in de ruimtetijd ontdekken. Dat is echt bizar, hè?
En die laserstralen, die drie onderdelen, zeg maar, die ver van elkaar staan. Elke laser moet een lens raken op 2,5 miljoen kilometer afstand.
Zo.
Het licht doet daar 8 seconden over. Dus dat wordt waanzinnig.
En weet je nou welk onderdeel van Nederland is, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat weet ik. Dat zijn... Ja, de megatronica halfgeleidertechnologie en de elektronica, ruisarme elektronica.
Die leveren wij dan dus weer. Ja. Ja, ik vind het altijd heel, wat ik moeilijk vind bij zulke soort projecten, bij allemaal, is van, ja, je wilt natuurlijk als land, het is leuk om het te claimen of zo. Maar het zijn natuurlijk uiteindelijk zijn het gewoon instituten die dus met elkaar samenwerken. Uiteindelijk, onder de streep, wordt dan die data gedeeld of zo? Hoe zie je het alleen maar als een contract terug? Krijg je er ook nog iets anders voor terug? Heb je er zeggenschap over?
Nou, het is meer dan een contract waar je dan, de economie verder mee helpt. Want dit is een wetenschappelijk project. Hè? Dus er zijn Nikkevist erbij betrokken, Radboud Universiteit en nog 4 andere universiteiten en Esron. Dus dit is ook een ESA-satelliet, wordt het. Dus er zijn natuurlijk ook andere landen bij betrokken.
Ja. Ja. En maar mogen wij dan uiteindelijk die data goedkoper gebruiken of zo? Is dat dan het idee?
Niet goedkoper, die krijg je gewoon. En op een gegeven moment krijgt iedereen het.
Ja. Ja, ja.
Dus er is altijd een korte periode dat het exclusief is voor de mensen in zo'n consortium.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk het is wetenschap, hè? Betaald met belastinggeld. Dus,
ja. Maar de ESO, die leidt het dan dus?
Nee, in ESA.
In dit geval
Lisa is ESA.
Lisa is dus ESA en ESO is dus ILT, want de ene
Lisa
is op de grond.
Lisa moet gelanceerd worden,
en de andere is
ruimtevaart.
Nou, weet je wat geleerd
vandaag. Het is toch geen sterrenkunde?
Nee, precies. Nou, hartstikke goed. Leuk. Ronden we dan hiermee het hele, de grote geld?
Zou je nog iets wil weten over de ILT?
Nou ja, er is eigenlijk zoveel over te vertellen. Wanneer doet hij het? Want hij
officieel
lang
staat
over.
Hij voor 2028. Ik weet niet of ze dat gaan halen, maar dat is de officiële planning. Dus dat is al best snel.
Ik weet niet wat Michel van Baals theorieën zijn over het live komen, first lights van ground-based telescopes.
Ja.
Als het niet gelanceerd hoeft te worden, is het een ander.
Ja, maar de bouw gaat gewoon wel. Ja, natuurlijk wat corona-achterstand. Want eerst zou die 2025 zijn. Dus nu is het naar 2028 opgeschoven. En dan zitten nog niet alle instrumenten erop. Dus het first light zal met het eerste instrument wat het apparaat, zeg maar, waarmee je de wetenschap doet, dat erop zit. Dan zal er een first.
En je had het dus zelfs over een second generation. Dus dat vind ik wel interessant. Dat we dus nu al kunnen kijken naar de volgende stap die er dan komt. Ja.
Ja. Ja. Dus tegen die tijd denk ik dat je mij mee moet op persreis, Thijs.
Ja, dat denk ik ook. Dat jullie. Ja, dat denk ik ook.
Wat vervelend.
Nu zeg je goede dingen, Marieke. Dankjewel.
En dan misschien om aan te haken bij Chili. Waarschijnlijk een stomme vraag, maar ja, ze staan allemaal op bergen in Chili, maar wel Europees. Maar wat is dan bijvoorbeeld mis met om het hier op de Mont Blanc neer te zetten? Om gewoon lekker in Europa te halen?
Wel hoog genoeg, maar niet droog genoeg. Dat is
de droogte
samenvatting. Ja. En te veel lichtvervuiling. Want Chili is hoog, droog en weinig omgevingslicht.
Ah, kijk.
De Atacama-woestijn, toch?
Ja. En La Silla. La Silla is ook een hele goede plek. Dat is een beetje iets meer naar het zuiden in Chili.
En, het verschil,
en La Palma. Dat zijn eigenlijk zo'n beetje in Hawaii de beste plekken.
Dat zijn de beste plekken. En dus ook het verschil tussen die plekken en bijvoorbeeld iets als Spanje of zo is dan dus ook zo ontzettend enorm.
Voor radiosterrenkunde in Spanje en zijn de Alpen in Spanje.
Gewoon niet.
Prima.
Ja. Ook prima.
Ja.
Okay.
In Nederland zelfs. Lofer staat in Nederland.
Ja, dat is waar. Ja, voor radio.
Maar voor optische infrarood heb je echt een rustige lucht nodig. Dus met weinig turbulentie. En ja, die luchten heb je daar wel en in West-Europa gewoon niet.
En die algoritmes zijn nog steeds, om dat te compenseren, zijn nog steeds niet.
Nou, dat doen ze met die lasersterren. Ja. Dan maken ze kunstmatige sterren, zodat zeg maar de turbulentie eruit weggefilterd wordt. Mm-hmm. Maar dat zou hier geen doen zijn. Nee,
niet hier, maar inderdaad.
La Palma is wel een.
Het blijft altijd een beetje gek dat Europa inderdaad een Southern Observatory heeft.
Ja.
En dat is aan het ver weg. Met alle, toch ook.
Ja, niet zo ver als L2, hè? Dus.
Okay. Nee, iets minder ver.
Maar nu dan kan je ook nog geopolitiek erbij krijgen of zo. Je bent natuurlijk toch van een ander land afhankelijk. Chili is op dit moment goed gezind. Je weet nooit waar het ooit heen gaat.
Nou, de ervaring leert toch wel dat, hè, zelfs met de crisis met Rusland nu, dat toch. Oké, ze lanceren geen Europese dingen meer met de Sojus.
Wat wil je zeggen?
Er is toch nog wel wat samenwerking.
Dat jawel, ja. Nou ja, maar ik vind op zich wel inderdaad wel blijft altijd wel een terechte vraag. Ja, moet je naar Chili? Ja, het idee is van wel. Ja. Dan. Even om dan nog bij James Webb te blijven. Dat is nog wel leuk, want dan kunnen we daar makkelijk heen. Gaan we het even over de crisis in kosmologie hebben. Want daar is weer een duit in dat zakje gedaan.
Ja.
James Webb, eigenlijk volgens mij al vanaf de eerste week, vanaf de eerste foto met al die sterrenstelsels. Vanaf dat moment al detecteert James Webb sterrenstelsels die niet zouden mogen bestaan volgens onze wiskunde en natuurkunde. Maar dat is een probleem. Want er zijn eigenlijk dus 6 nu of zo. Hè? Sterrenstelsels gevonden die te oud. Ze zijn te groot voor hoe oud ze zijn.
Ja, er zijn zes sterrenstelsels ontdekt in het hele vroege heelal die eigenlijk veel te groot zijn. Veel te zwaar zijn.
Ja, ze mogen niet.
Ja, maar wat dan wel weer grappig is, jij bent zo van de afkortingen, van de acroniemen.
Nee, helemaal niet. Oh, ik weet ook niet hoe je daarover komt. Ik ben juist iemand die altijd zegt dat je van afkortingen af moet.
Maar
vorige
keer had je nog een onderwerp met zo'n...
Oh ja, met de afkorting. Oh, okay,
dit is het Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Cheers.
Nou, ik ben wel altijd fan van hoe de Amerikanen dat voor elkaar krijgen.
Ja.
Dat,
en wat dan wel weer grappig is, de eerste auteur is een Australische astronoom die in Leiden gepromoveerd is. Ja. Ivo. De tweede auteur is iemand van Yale, Pieter van Dokkum. Die zit al jaren in Amerika, maar ook een oorspronkelijke Nederlander. Dus dat waren gewoon de eerste twee auteurs van dat artikel. Dus,
Nederlandse.
Ik hoorde Ivo vorige week op Radio 1. En Pieter van Dokkum zat gewoon bij CNN in de uitzending om hierover te praten.
Oh, geestig.
Maar goed, dat was je vraag. Niet de vraag was, wat ligt er nu weer overhoop? Nou, wat is het logische standaardmodel? Ja, dit klopt, is daar niet mee in overeenstemming. En die vraag werd ook door de CNN-host aan Pieter gesteld vorige week. En die zei ook, ja, we weten het gewoon niet. We moeten gewoon verder kijken en verder zoeken. En ergens klopt er iets niet, maar...
Zou dat dan betekenen dat het universum ouder is dan dat we denken? Of is er...
Veel meer materie was al.
Nog veel meer materie.
Om sterren te bouwen heb je materie nodig.
Ja, ja. En die materie was er dus al heel vrij snel. En nu, ja... De oorzaak vind ik heel leuk. De oorzaak van dit probleem is dat onze instrumenten steeds beter worden. En dat daarmee eigenlijk dus de berekeningen strak kunnen worden uitgevoerd. En dan uiteindelijk niet helemaal uitkomen met wat de berekening zou moeten zijn. Dus het is ook een soort testament aan hoe goed onze apparatuur wordt.
Ja.
Maar vervolgens...
Hoe slecht de modellen zijn.
En hoe slecht dus de modellen zijn. En dan vind ik het interessant om te zien hoe mensen dan dus nu naar wetenschappers naar oplossingen aan het zoeken zijn. Want ja, je kan dus eigenlijk een soort pleistertje plakken in je model van, nou, blijkbaar is het niet helemaal goed gegaan. Dan doen we het even keer deze factor. En dan werkt het model.
Maar zover zijn ze nog niet. Ze weten het gewoon echt niet. En dat is natuurlijk het maffe van wetenschappen, maar ook het aantrekkelijke van wetenschap, dat het in zulke kleine stapjes gaat.
Ja.
Soms
en dan opeens wordt het hem op zijn kop gezet.
Ja.
Een andere theorie die ik ook nog zag is dat het zou kunnen zijn dat op een of andere manier de expansie van het universum in het begin veel trager ging dan dat er een soort remmende factor was in het begin. En dat datzelfde gebabbel van de afgelopen 50 jaar over het feit dat ons heelal steeds verder sneller uitdijdt. Wel eens zou kunnen betekenen dat er werd zelfs al een naam voor bedacht. Je hebt een soort remmend iets zou er geweest kunnen zijn in het begin. En op een gegeven moment was het universum op een bepaalde manier in zijn puberteit of volwassen. En ging hij dus, is dat remmende verdwenen. En gaat het daarom dus nu steeds sneller uitdijen. Dat zou het dus zijn. Dus eigenlijk heb je daarmee dus niet een constante uitdijing, waarvan we al wisten dat het niet zo was. Maar misschien zelfs dus een tragere uitdijing en vervolgens een snellere uitdijing. Wat ook een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor dit. Maar succes.
Zo goed zit ik niet in het logische standaardmodel.
Nee, ik vind het dus heel leuk om te zien welke oplossingen er worden bedacht. Omdat het zomaar zou kunnen zijn dat één van die oplossingen of van die ideeën klopt. Dus
daarom gaan we Euclid lanceren. Om 95% van het heelal wat we niet kennen in kaart te gaan brengen.
Dat is een mooi bruggetje.
Donkere materie en donkere energie.
Wat is Euclid en wat is daarmee aan de hand?
Nou, Euclid is een Europees project, ESA-telescoop. Die zou vorig jaar gelanceerd zijn naar L2 ook, waar Gaia en Webb ook zitten. Hè? Dat is dat punt achter de maan, zodat zo'n telescoop een beetje in schaduw mee kan draaien met de aarde om de zon heen. Hij zou vorig jaar gelanceerd worden op een Soyuz, maar dat ging wegens de Oekraïne-oorlog niet door. En toen is eind vorig jaar besloten om hem op een Falcon 9 van SpaceX te lanceren. Want Ariane 6 of 7, weet ik veel, welke zijn ze nu aan
het... Ariane 6.
Ja,
6.
Die is er nog niet. Nee. vanaf Florida, dus niet vanaf Kourou, maar vanaf Florida.
Sorry, op een Falcon Heavy gaat hij zeggen?
9.
Op een Falcon 9?
Ja.
Oh, dan kan hij ook gewoon op. Naar L2?
Ja.
Oh, sick.
Ja. Het window is begint op 1 juli. Is geloof ik een window van 4 weken. Dus als dat allemaal mee zit, gaat hij gewoon komende zomer wordt hij gelanceerd.
Oké.
En hij is nu nog in Europa. Zijn laatste tests aan het ondergaan. Hij was in Italië voor de trailtest. En nu staat hij bij Thales Alenia's Pass in Cannes aan de Middellandse Zee. Voor zo'n elektromagnetische test.
Ook als een hele vervelende plek om naartoe te gaan.
Een hele, echt een rotplek om naartoe te gaan. En dan staat hij in de clean room. En dat was vorige week, waren er allemaal laatste momenten voor journalisten en voor wetenschappers om nog een keer te kijken. Dus ik ben daar ook geweest. Was wel echt indrukwekkend. Dus het ding heeft echt het formaat van een behoorlijke...
Je hebt hem gezien?
Camper in de clean room, ja.
Maar je was in de clean room?
Ik was in de clean room.
Wanneer was jij in de clean room?
Vorige week.
Vorige week?
Dinsdag.
Dinsdag was jij in de clean room van Euclid?
Van Euclid, ja.
En?
Nou, de instrumenten, er zitten twee instrumenten op, die waren afgedekt, logisch natuurlijk. En alle elektronica, daar zaten ook allemaal doppen op en zo. Hmm. Maar hij stond wel, voor de rest, een hele zonnepaneel stond vrij.
Oh ja.
Want dat zijn de laatste tests die gedaan moeten worden. Dus elke zonnestel werd nu apart nog getest.
De zonnestel?
Elke zonnestel van het enorme zonnepaneel
dat
aan die telescoop hangt. En ja, was echt indrukwekkend.
En wat was je doen? Wat was,
Nou, praatjes en een beetje.
Ja. Wow, gewoon even naar Euclid.
Gewoon even naar Euclid, ja.
Ja. En, maar het was, ze zijn nu wel de... Ik bedoel, het nieuws is, ze weten wanneer die gelanceerd gaat worden.
Dat is het nieuws. En het nieuws is ook dat hij dus bijna klaar is voor transport. Dus hij gaat ergens in april gaat hij richting Florida.
Nou, hartstikke goed.
Ja.
Wat gaat hij nou precies doen?
Nou, hij heeft twee instrumenten aan boord. VIS, dat is een visueel instrument. En NISP, dat is een Near Infrared Photometer en Spectrometer.
Oké.
Okay. Dus vrij simpel, twee grote dingen. Grote camera, grote spectrometer dus. Hij heeft een spiegel van 1,2 meter.
Mm-hmm.
Zeg het maar vast, want dat ga je anders straks toch. wat hij gaat doen is dus wat ik net zei, donkere materie, donkere energie in kaart brengen. En... donkere materie via weak lensing, zoals dat heet.
Wat is dat?
Zeg maar, nou, daarbij gaan ze 2 miljard sterren in kaart brengen. Dat lensing, dat heeft ermee te maken dat je een voorgrondstelsel hebt en een achtergrondstelsel. En het licht van dat achtergrondstelsel wordt zichtbaar, zeg maar, doordat het afgebogen wordt door dat voorgrondstelsel.
Mm-hmm.
Nou, in ieder geval, dat is een techniek om... de zichtbare materie kun je er dan vanaf trekken en dan hou je donkere materie over. Dus dat gaan ze van 2 miljard sterren doen.
Oh.
Dus die duur is...
Oh, dat is waar. Ja, dat, wacht, sorry, mijn mind is...
ik was een
boom. Nick en ik zitten hier allebei zo... Wow. Ja, dat is inderdaad hoe je dat kan doen, ja. Ja, oké. Okay. Dus door de buiging van het licht inderdaad eigenlijk te isoleren, om het zo maar te zeggen. Ja.
Missieduur is 6 jaar. Plus 1 staat er dan steeds bij. Ja. Dus afhankelijk van hoeveel brandstof die overblijft na alle manoeuvres die ze dan moeten doen. En het tweede wat hij gaat doen is galaxy clustering in kaart brengen. En dat is de roodverschuiving meten van echt tientallen miljoenen sterrenstelsels. En roodverschuiving meten is afstand meten.
Ja.
En daar moet dan een structuur uitkomen die dan iets zegt over de donkere energie.
Ja, ja gaaf. Ja,
en dat zijn natuurlijk van alles in het heelal... is maar 5% materie zoals wij die kennen. Planeten en mensen en auto's. En de rest is gewoon donkere energie en donkere materie. En eigenlijk weet niemand wat het is.
Wat het is, ja.
Nou, wat
nou ja,
een beetje...
Donkere materie, het is misschien helemaal niks. Het is misschien onderdeel van iets anders. Of het is misschien een rekenfout.
Ja.
Donkere materie en donkere energie kan je altijd met ontzettend veel skepsis bekijken. Want dat zijn alleen maar woorden van... We weten, onze berekeningen kloppen niet.
We weten niet, we kunnen niet zien, maar er moeten volgens onze modellen moet er wat zijn.
Moet er wat zijn, ja.
Precies.
En toevallig is dat 95%. Ja. Dat vind ik altijd heel veel.
Ja. Dus deze missie moet daar echt antwoorden op gaan geven.
Ja.
Maar om genoeg data naar beneden te hebben, zeg maar om statistisch significante uitspraken te kunnen doen, is er wel ongeveer 1,5 jaar nodig waarschijnlijk. En er komen, net zoals bij Gaia, komen er diverse data-releases. Dus de eerste komt naar, heb ik ergens opgeschreven, even zoeken. Ik dacht na 1,5 jaar.
Nadat die gelanceerd is.
De tweede komt in 2025. En dan is de helft van de data binnen. Dus het wordt echt een grote survey.
En het is een beetje zoals bij Gaia inderdaad. Dan ga je natuurlijk heel veel sterren binnen ons sterrenstelsel. Deze kijkt naar sterrenstelsel.
Alles meten aan die sterrenafstand, snelheid en noem maar op. En dit gaat echt die donkere materie, donkere energie in kaart brengen. Maar om ook weer aan te geven hoe groot die projecten zijn.
Ja.
Hier zijn 300 instituten bij betrokken uit 21 landen. 4000 mensen. En de helft daarvan is uit de industrie en de helft is... uit het consortium. Dus dat zijn de ESA-mensen en de wetenschappers en zo.
Ah, ja.
Zo enorm groot zijn
die. Ja, enorm. Ja. En het voelt ook alsof je hele fundamentele, ruwe data naar beneden gaat sturen. En dan pas eigenlijk Ja, hij gaat echt alleen maar kijken naar goh, wat kunnen we beter meten wat we eigenlijk tot nu toe.
Hij gaat surveys maken. Ja, alleen enorm, maar opnames maken en die data komt allemaal naar beneden. En dan zijn er overal in Europa, ook in Nederland, in Groningen, zijn er datacenters die dat verwerken. Want het gaat om heel veel petabytes.
Ja.
Ongelooflijk. Vergeleken met bijvoorbeeld Hubble of...
Het is super interessant, hè?
Hoe eigenlijk... En die datacenters zijn echt nodig ook om de wetenschappers op weg te helpen.
Ja, het blijkt dat elke keer in de laatste 10 jaar zijn elke keer niet alleen de instrumenten heel knap. En het feit dat die ergens gehangen wordt of gebouwd wordt. Ja. Maar de dataverwerking aan zich begint langzaam ook een...
Data is een vak apart aan het worden.
Ja, zeker binnen de astronomie.
Ja, ik kijk ook naar die software-telescopen zoals LOFAR en SKE.
Interessant dat je dat een software-telescoop noemt, inderdaad. Ja. Want dat is het dan dus. Hè? Dus eigenlijk het meten van de gegevens is eigenlijk op een manier dat we al 200 jaar kennen, om het zo maar te zeggen. Nou, niet helemaal, maar... Vooral het verwerken op grote afstand van zulke enorme hoeveelheden data is dan de grote doorbraak, hè? Ja.
Vooral dus ook het combineren van... Dus je bent heel erg gewend of de plaatjes zijn één telescoop naar één lens ergens berichten en dat zien. Maar bijvoorbeeld inderdaad SK, wat je zegt, dat zijn honderd verschillende radiodingetjes die her en der verspreid zijn over een cirkel van een paar kilometer. En die data combineren, dat geeft weer één beeld.
En ook een perfecte timing natuurlijk. Ja. Anders is je data klopt ook weer niet. Ja. Nou, Euclid, superleuk om daar ook even wat over te leren op deze manier. Dan gaan we eens even kijken wat we nog allemaal in onze grote hoed hebben om naar te kijken. Nick, jij hebt leuke cijfers over de European Small Satellite Markt. Small satellites zijn natuurlijk de afgelopen jaren groot geworden omdat het steeds goedkoper is om dingen naar boven te sturen. En nu zijn er wat... gegevens over wat voor markt dat eigenlijk is.
Maar hoe small zijn die satellites?
Small satellites is net...
Meldpakken of zijn dat Starlinks?
Eigenlijk allebei. Eigenlijk is net de onderkant is... Dat zijn die meldpakjes. Je begint met ongeveer 1 U. En dat wil zeggen 10 bij 10 bij 10 centimeter. Dus een Rubik's Cube. Daar beginnen de small sets. Je hebt ze nog een weer kleiner. En dan worden weer nanosatellites. De Starlinks die zijn uit mijn hoofd iets van 150 kilo. En die zitten weer een beetje aan de bovenkant van die small sets. En daarboven worden het weer de medium size satellites. En dat is net. Met Starlink heb je eigenlijk al meteen al een goede te pakken. Want ze zien nu inderdaad. Van de week is er een rapport uitgekomen. Van hoe groot is deze markt nou? En we zien dat door Starlink die het internet her en der brengt, maar ook machine-to-machine talking en IoT, dus het Internet of Things. Dat je het weerbericht op je koelkast kan zien, bijvoorbeeld. Dat maakt steeds grotere vormen aan. Er wordt verwacht dat we zitten nu ongeveer op de 5000 actieve satellieten. Die op dit moment om een baan om de aarde zitten. Nou, en dat ze verwachten dat in 2030 dat het al richting de 100.000 gaat. Dus het gaat nu heel hard. In 2025 worden er 25,2 miljard IoT-verbindingen verwacht. Nou, en die moeten allemaal over satellieten heen gaan. En dat zorgt er eigenlijk voor dat op dit moment is die hele smallset-markt ongeveer $3,1 miljard dollar waard wereldwijd.
Oké. Okay.
Maar dat gaat in 2028 gaat dat naar ongeveer bijna 12 miljard.
Keer vier
in 6 jaar.
Wauw.
En als we puur even naar Europa kijken, dan is het op dit moment 0,75 miljard, 750 miljoen.
Oké, maar het is nog niet...
Is nog niet schrikbaar. Maar dat, ook daar gaat het naar bijna 2,5 miljard toe.
Ja.
En toevallig zijn ook, om weer terug te pakken naar Nederland, hebben we hier natuurlijk ISIS. ISIS die daar een hele grote speler in is.
ISIS
Space in Delft. Die staan ook echt op springen.
Ja.
En de groeifactor die er dus bij hoort is bijna 25% dat ze per jaar dat die hele markt groeit.
Echt enorm, ja.
Dat maakt gigantische stappen.
Vanwege dus eigenlijk lijkt mij de kosten die naar beneden komen, toch?
Ja, wordt steeds commercieel interessanter. Dus er zijn, vroeger was het NASA, ESA, die de satellieten lanceerde. Nu kan elke universiteit kan zijn eigen satelliet lanceren. Je hoort verhalen nu vooral uit het Midden-Oosten. Bahrein, Dubai, die hun eigen satelliet gaan lanceren. Maar ook, en volgens mij heeft Mark dat de vorige keer mooi verteld, landen in Afrika die hun eigen satellieten gaan lanceren.
Het wordt wel een beetje druk in de ruimte.
Het wordt een beetje heel erg druk inderdaad. Dus het wordt wel echt, we moeten gewoon binnenkort ook echt gaan nadenken over de space traffic control. In plaats van air traffic control, maar ook space traffic control ga je nodig hebben. We moeten hele duidelijke afspraken met elkaar gaan maken. Om inderdaad niet voor te zorgen dat het een ongeregeld soortje wordt.
Ja, ja. Weet je wat voor toepassingen hier nou eigenlijk het meest worden gemaakt? Ik las dat de grootste, dat automatic identification systems zijn. Die op schepen worden gebruikt. Zodat je makkelijk dus schepen kan identificeren en kan navigeren. Ik ben niet thuis in de scheepvaart. Maar nee, ik las dat toen wij ISIS Space Hero te gast hadden, toen we nog in het Engels bezig waren, toen werd ons ook al verteld dat boeien en schepen en eigenlijk alles dat zich op de oceaan bevindt heel erg geschikt is voor het communiceren met nanosatellites. Maar heb je nog andere, weet je wat andere leuke toepassingen?
Dus op dit moment wordt bijvoorbeeld in Oekraïne al die cel, de telefoonmasten liggen daar plat. Dus we maken dus nu dat is echt het contact naar remote areas daardoor. Dus niet alleen Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld Antarctica en midden in de woestijn kan je nu inderdaad ook heel makkelijk erover praten. Omdat ze vrij laag liggen, wordt data relay wordt heel erg wordt vrij groot. Dus om heel snel data van Europa achter de horizon te krijgen naar Australië, ik zeg maar wat.
Mm-hmm. Dat is makkelijker dan.
Dat wordt makkelijker.
Ja.
Want je hebt niet kabels nodig. Die glasvezelknooppunten die bijvoorbeeld in de Noordzee liggen, die worden een stuk minder belangrijk en militair strategisch.
Want zelfs een nanosatelliet kan daarbij helpen.
Ja, want kijk, we hebben hier bij Noordwijk, en wij bijvoorbeeld liggen er grote datakabels die richting Amerika gaan. Mochten we ooit in een oorlog komen en je gooit daar een bom op, dan ligt alle dataverkeer plat richting Amerika. Nou, als je nu de nanosatellites, nanosatellieten hebt, dan is dat gevaar geweken? Want die zijn ook zo klein. Ja, die zijn bijna niet te raken met die space ballistics die je tegenwoordig hebt.
Ja. En nu hebben we het vandaag eigenlijk in deze uitzending veel gehad over eigenlijk Nederlandse projecten. Dingen waar Nederland veel aan bij betrokken is. En dan in dit bericht dat in de show notes staat dat jij meebracht, wordt Nederland niet genoemd. We vallen onder de rest of Europe. En er staat dat Frankrijk eigenlijk binnen Europa een grote leidende rol heeft qua nanosatellieten. Het is toch wel ISIS Space hebben we dan natuurlijk, maar het lijkt alsof daar nog wel het een en ander te halen valt.
Ja, dit artikel kijkt dan wel inderdaad weer voornamelijk naar de zogenoemde IOM's, dus de eindmanufacturers.
IOM?
EOM's. Ik ben wat meer van de afkortingen. En ik gebruik afkortingen zoveel dat ik niet meer weet waar ze daadwerkelijk voor staan. Blablabla manufacturer. In ieder geval de eindgebruiker.
Enterprise Output Management?
Nee.
Operating Manufacturing. Oh, ja. Daarom zijn dus afkortingen niet oké. Omdat meerdere afkortingen hetzelfde zijn.
Noem het maar de eindgebruiker.
De eindgebruiker. Of de eindbetaler. We hebben net al even Thales Alenia Space genoemd. En dat is een Frans bedrijf. Mm-hmm. Airbus Defence and Space is een hele grote. Die is Frans. En ook Duits overigens. En daardoor wordt Frankrijk en Duitsland, die worden vaak genoemd als de grote spelers hierin. Ja. En ISIS is dan weer meer een soort, zij lanceerden in opdracht van. Ze zijn dus niet de eindeigenaar van de satelliet. En dus worden we daarin niet genoemd. Maar ze zijn daarin wel op die manier een grote speler. Ja. Ze zijn geen EOM, maar een tier 1, zoals je dat dan weer noemt. Dus ligt er één laagje onder.
Ah ja. En het sluit ook heel goed aan bij een ander nieuwtje dat je meebracht. Wat ook best wel een gaaf iets is. De ESA die nodigt bedrijven uit om niet nanosatellieten, maar gewoon allerlei satellieten rond de maan te brengen om daar een soort communicatienetwerk aan te gaan leggen?
Ja, want we gaan natuurlijk in de komende 10 jaar staan er ongeveer 250 missies naar de maan gepland.
Sorry, wat 250 missies?
Ja.
Net er zoveel?
Dat,
ik dacht, als je 25 zei, dan had ik het ook al echt al heel veel gevonden.
Ja, nee, maar echt 250 missies wereldwijd in dat alleen in de komende 10 jaar. Dus dan heb je het ook over al de verschillende missies om bijvoorbeeld de Lunar Gateway in elkaar te zetten. Alle Artemis.
Ik zie het ook staan in je artikel inderdaad. Ja, er staat, maar dus dit bedrijf heeft daar wel belang bij. Inderdaad, even kijken hoor. Dus er wordt gezegd... Northern Sky Research zegt, er komt een lunar economy, een maaneconomie aan,
ja,
van 100 miljard.
Precies. Dus dat,
100 miljard dollar, de maaneconomie.
En dat gaat dan om mining
om,
en
dus
zo.
Om die 250 missies die de komende 10 jaar gelanceerd worden. Dus 25 missies per jaar.
We hebben het nog niet over een opbrengst of zo.
Nee, we
hebben
gewoon
over de investering.
Gewoon alles wat erbij komt kijken om permanente aanwezigheid te hebben op de maan.
Ik vind het wel een terechte vraag hoor, Marieke.
Waarom zou je alleen maar om daar te zijn? Dan moet je toch een...
We hebben het hier heel vaak over gehad van wat is het nut van de ruimtevaart? Ik heb altijd het gevoel dat de opmerking... we kunnen naar de maan maar, ... al meer dan 100 miljard dollar waard is. Het gevoel dat je als mensheid iets enorm groots kan bereiken... waarom kunnen we dan nu dit kleine, relatief kleine ding niet? Dat is volgens mij al 100 miljard waard. Dus ook zo'n investering van 100... Als het een investering van 100 miljard is... waar dan ook vandaan komt. Misschien is het gewoon het spaarvarken van Elon Musk dat kapot wordt geslagen. Want die heeft het misschien nog wel. Dan is het er wel. Als die hele economie daar vervolgens is. Qua investering, dan is het nog steeds. Dan kan het vervolgens meer worden dan die 100 miljard. Maar ik vind überhaupt een 100 miljard. Een maaneconomie van dat bedrag. Ik vind het een mooie gedachte of zo.
Het is dus want ESA nodigt inderdaad bedrijven uit in Europa en Canada om mee te helpen om een hele telecom- en navigatiestructuur op te zetten. Dus met satellieten en alles. En en daar mag ESA dan weer gebruik van maken. Maar vervolgens zegt ESA ook van het is prima om dan ook die servers, die met die telecom en navigatie opzet, om dat dan weer te verkopen aan andere bedrijven die dan of inderdaad gaan minen op de maan of missies. Ze hebben het over bijvoorbeeld science missies dan in één keer in full HD live kunnen streamen vanaf de maan.
Belangrijk.
Een soort bouw klaarmaken. Gewoon infrastructuur neerleggen.
Moeten zonnepanelen komen. Er moet alles moeten komen.
Ja, en als
hoe
je
lang gaat het nog duren, denk je? Voor is?
Nou, het gaat hard. Maar als je net dan weer Michel van Baal mag geloven, dan komt er weer een paar jaar erbij. Maar ik denk dat we in 2030 toch echt wel de basis al wel hebben liggen.
Ze hebben het ook over, hè? Ze proberen het voor over 10 jaar, proberen ze het voor elkaar te krijgen, deze.
Ja, dus inderdaad, extreem snel. En navigatie heb je dus al nodig bijvoorbeeld voor rovers over de maan heen te krijgen. Ja, die kan je niet met de huidige GPS en Galileo bedienen. Maar dus ook het livestreamen van science missies handelingen waarbij je mee moet kijken vanaf aarde. Het enabelen van het opzetten van de maanbasis. Er zijn al 100 bedrijven op dit moment die zich al hebben aangemeld en dus geïnteresseerd zijn om hier aan mee te doen.
Ja.
En dan heb je het over van de grote bedrijven tot aan de boutjes en de moertjes. over het hele spectrum van kandidaten.
Ja, maar ze zijn nog niet heel specifiek over wat ze nou zoeken of wel. Het is een beetje een soort van... Er komt een gedeelde communicatie- en navigatieservice.
Ja.
En daar zoeken ze bedrijven bij. Maar weet je nou precies wat ze nodig hebben?
Nou, dit is eigenlijk inderdaad van de systemen die we nu ook op aarde hebben. Dus T-Mobile die heeft een paar satellieten in de baan om de aarde heen zitten om voor een telefoonnetwerk. En die gaat nu steeds meer telefoons die direct met een satelliet kunnen connecten. En dan heb ik het niet over die grote klaptelefoons die je wel eens in de films in de jungle ziet. Maar gewoon letterlijk je eigen mobieltje die direct met satelliet kunnen gaan, gaan connecten. En eigenlijk willen ze dat ook rondom de maan hebben. Ja. En zodat er gewoon, ja, dat zodra er mensen zijn of rovers, dat die daar direct gebruik van kunnen maken. En dat al die missies, alle 250 missies waar ESA dan wel de lead in heeft, dan wel bij betrokken is, dat allemaal gesmeerd loopt, in ieder geval op het navigatie- en communicatiegebied.
Nou, een organisatie die dat alles wat er nu aan satellieten in de ruimte komt, die dat een beetje coördineert. En die op een gegeven moment kan zeggen, sorry guys, het is vol hier. Het wordt gevaarlijk.
Zeg ik altijd. Ja en nee. We hebben wel NORAD. NORAD valt onder Amerikanen. Die trackt alles en die geeft waarschuwingen af van, hey, jullie lijken te gaan botsen. We hebben ook de UN COPUS, de United Nations Committee of Outer Space. De Peaceful Use of Outer Space.
Ja, daar heeft onder andere de ESO deze week een brief naar gestuurd.
Okay.
Dat er een eind moet komen aan die vervuiling van de hemel en alle gevolgen, zeg maar, voor de sterrenkundige waarnemingen.
Ja, nou, en het vervelende is daar dat. Dus het wordt wel getrackt, er wordt wel gewaarschuwd, maar het zijn allemaal, zoals ze dat noemen, guidelines en best practices. Oftewel, er zitten geen regels aan verbonden, er zijn geen wetten aan verbonden. Niemand kan verantwoordelijk gehouden worden. Alleen maar voor een vijftal treaties, die echt, de laatste is in 1976 volgens mij, daar kan je nog een beetje aangehouden worden. Maar voor de rest is het redelijk vrij.
Zou dat niet moeten veranderen?
Vind ik wel. Zeker nu het dus wat laatst zei. Kijk, 5000 satellieten in de grote bol op ergens tussen de 300 kilometer en 20.000 kilometer boven de aarde. Dat is nog wat te overzien. Maar als we inderdaad echt richting die 100.000 satellieten gaan over 10 jaar... Ja, dan nog een gat zoeken waardoor je heen kan lanceren. Of
heb je aanwijzingen dat er dingen gebeuren in die richting?
Ja, dan worden steeds meer organisaties opgezet. Maar de grootste pijn zit hem inderdaad om het ook wettelijk te krijgen. En dat er dus inderdaad, want het wordt gezien als de ruimte is van iedereen en van niemand.
En het is groot genoeg.
Het is groot genoeg, maar ja. dat loopt toch wel. Bijvoorbeeld de 800 kilometer baan is een van de meest populaire banen. Ook voor de smallsets waar we het net over hadden. Maar ook voor alle aardobservatiesatellieten. En die begint toch echt wel vol te raken. Ook door meerdere ongelukken. Of ongelukken dus aanhalingstekens die gebeurd zijn. Er zijn wat... was van de week weer, of een tijdje terug, dat er een satelliet uit de lucht geschoten werd. Als bij wijze van proef. Ja, dat heeft weer 20.000 extra deeltjes opgeleverd. Het begint wel niet alleen... Er zijn 5000 actieve satellieten. Maar er wordt op dit moment geschat dat er 123 miljoen deeltjes van groter dan 1 centimeter rondom onze aarde.
Ruimtepuin noemen we het.
Ruimtepuin, ja.
Nu al, zoveel.
Zoveel.
Jezus man, dat is wel heel heftig.
En daarvan, van die 123 miljoen, kunnen we maar 22.000 kunnen we actief tracken.
Ja.
De rest is te klein. Zoals we met het lek aan de Soyuz laatst gezien hebben, levert het wel
gauw hoer op.
En ook een deeltje wat 5 mm groot is, met 28.000 kilometer tegen je aanknalt, dat doet wel pijn.
Ja, nou, ik zag dat klein nieuwtje van SpaceX is dat de nieuwe Starlink satellieten, de versie 2, zijn ook net gelanceerd. En je had het over 100.000 satellieten.
Dat ze uitgesteld waren. Of zijn ze nu net gelanceerd?
Wat ik niet snapte is dat hij zei dat Starship, Elon Musk zei dat Starship nodig was om V2 van die satellieten te kunnen lanceren. Maar nee, ze zijn 28 februari. Dat is gisteren
gepiept.
Je ziet een filmpje ervan hoe ze gelanceerd worden met z'n allen. De V2.
Okay. Dus,
en dan moeten er uiteindelijk er ook iets van 30.000 worden of zo. Hè?
Ja, dat moet ook echt...
Starlink-satellieten. Dus dan heb je maar één bedrijf.
Daarnaast
is het nog 100.000.
Nog OneWeb, Google, Amazon. Die willen allemaal hun eigen dingetje hebben. Volgens mij was de met de Verenigde Staten waren we bezig om weer nog weer een soort GPS 2.0 te lanceren.
Oh, die moet ook nog. Ja.
We doen nog weer. Het gaat.
Het wordt lekker druk.
Het wordt heel lekker druk.
En dat is de aarde. Want even nog resumerend jouw maan, het maan ding. Ja. Dat heet dus het Moonlight Partnership Project. En de tender is dus nu geopend. En ik zie dat tot 12 mei kunnen bedrijven om verheldering vragen. Maar even kijken. Nou, ik zou zeggen, kijk vooral in onze show notes en bij de ESA over wat precies die tender voor de maan is.
Ja,
100 bedrijven hebben zich al
Aangemeld om dat
hebben interesse.
Hebben interesse om ook maar iets te doen rondom dit project. Dus dit is echt in het breedste begrip kan je het bedenken.
Ja.
Dus heb jij een bedrijf die daar ook iets kan betekenen in telecomnavigatie? Meld je aan.
Bel ESA. Ja,
bel ESA.
Dat is leuk. We zijn werkelijk waar in deze uitzending van het begin van de tijd, van de oerknal, de zwaartekrachtgolven naar ruimtepuin en groot, klein praktisch. Hebben we nog iets gemist? Volgens mij niet.
Ik denk niet.
We zijn er helemaal doorheen.
We moeten naar buiten om te kijken of Venus al...
Ja, dat is wel, de zon die begint te zakken. Dus we moeten inderdaad snel naar Venus en Jupiter gaan kijken. Nou, doe dat ook allemaal, beste luisteraars. Veel groeten van ons. Volg ons op Twitter via Space Cowboys Pod. Jullie Marieke, Nick en mijn naam was Thijs.
Dat is ja. Tot even luisteren.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.